We gaan dat heilig woord van God openen. Bij de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4. Niet het evangelie, niet de openbaring van Johannes, maar zijn eerste brief. En ik lees uit de herziene statenvertaling zoals u gewend bent van mij. Hoofdstuk 1, 2, 3 hebben we behandeld met elkaar. Vanmorgen hoofdstuk 4, dat prachtige hoofdstuk over de liefde van God. Ik begin te lezen, ik lees hem helemaal uit en daarna zullen we het gaan overdenken. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover. Een omvangrijk gedeelte, een hoofdstuk die veel meer preken verdient dan één. En toch ga ik proberen mijn gedachten te stroomlijnen, te kanaliseren en hier doorheen te gaan vanmorgen. We gaan beginnen bij het begin. Hoofdstuk 4 vers 1. En we nemen nog even 24 mee, want voor de oplettende luisteraar weet dat ik die heb laten liggen de vorige keer. Omdat die eigenlijk wel een beetje past bij dit hoofdstuk. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 24. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Gebodsonderhouding. Ik zal het nog even herhalen, heel kort. 4 thema's in de eerste Johannesbrief, waaromheen de geest van God door Johannes elke keer weer door terugkomt. Die 4 thema's, als een cyclische spiraal, hoger en hoger en hoger. Elke keer heeft Johannes het er weer over om God lief te hebben. Om de familie van God lief te hebben. Om Gods geboden te onderhouden. En elke keer hamert hij op het feit van het juist belijden. Wie is Jezus? Wat is zijn identiteit? Wat geloven wij over de identiteit met betrekking tot de Heere Jezus Christus? Die 4 dingen komen we elke keer weer terug en wordt elke keer naar een hoger niveau gebracht. En nu wel heel hoog in 1 Johannes hoofdstuk 4. Het hoofdstuk wat handelt over de liefde van God. Wie zijn geboden in acht neemt, die blijft in hem. Dat is een bewijs. En hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. En die geest komen we nog veelvuldig tegen straks in dit hoofdstuk. Want het is juist die geest van God die ons leven heeft gegeven. Toch? Toen wij dood waren in zonde en misdaden, zijn we wedergeboren uit de geest van God. En die geest van God die uitgestort is in onze harten, die drijft ons als het ware naar liefde voor zijn geboden. Liefde voor God. Liefde voor de naaste. En een juiste visie op wie de Heer Jezus is. En in ieder vanmorgen, ik heb dat vaker gezegd, die kan zichzelf testen aan die 4 dingen. Ben ik een kind van God? Woont de geest van God in mij? Zijn dat inderdaad dingen waar mijn hart naar uitgaat? Om God lief te hebben. Om de broederschap lief te hebben. Vindt u het fijn om hier vanmorgen te zijn? Om uw broeders en zusters te zien. En dan onmiddellijk, volgend op dit vers, over de geest van God, zegt hij geliefden. Hoofdstuk 4 vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten, test de geesten of zij uit God zijn. Heel belangrijk. Of de oorsprong God zelf is. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En als u uw Nieuwe Testament enigszins kent, dan weet u dat al de boeken in het Nieuwe Testament waarschuwen voor valse profeten, valse leringen. De tweede Petrusbrief wijdt er een heel hoofdstuk aan, 2 Petrus hoofdstuk 2. Judas, de brief van Judas. Judas stond te popelen om te schrijven over het gemeenschappelijke heil. De boodschap van het evangelie. Wat ons gegeven is door het evangelie. Hij wilde daar zo graag over schrijven, Judas. Maar als u die brief leest, dan ziet u dat de geest van God zei, nee, niet over het gemeenschappelijke heil. Schrijf over het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is, dat de gelovigen daarvoor strijden. Want het is een strijd. Er is een strijd gaande. Zoveel valse leringen. Zoveel valse leraren en profeten. Dus Judas schrijft zijn brief ook hierover. Het is een opdracht. Mijn broeder en mijn zuster. Om niet naïef te zijn. Niet goed gelovig te zijn. Geloof niet elke geest. Maar test ze. Om geesten te testen. Hoeft u niet alle valse religies, ideologieën en filosofieën te onderzoeken. Dat hoeft u echt niet te doen. Als uw interesse, uw prioriteit ligt bij dit heilig woord van God. En u leest van Genesis tot Openbaring. De gedachte van God. En u bent hiermee bezig. Hoeft u niets af te weten bij wijze van spreken. Over allerlei leringen die er zijn. Als die een lering zich voordoet, u die verzadigd en gedrenkt bent in de gedachte en het woord van God, detecteert onmiddellijk. Maar dit is een fout. Dit is niet uit God. Dit is uit de wereld. Daarom ook zo het accent in deze gemeente, en ik verkondig dat in elke gemeente, het woord van God. gelezen met de hulp van de Geest van God. Zo ontzettend belangrijk om het rechte spoor te houden, juist in deze wereld. Die steeds verder afdrijft van het woord van God. Willen wij een rechte koers bewandelen, laat er niets anders gebracht worden dan het woord van God vanaf deze plaats. Vers 2. Hieraan leert u de Geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus de Messias in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is nu de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt. Dat is die toekomstige figuur. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 spreekt daarover. Een toekomstige figuur als de antichrist. Die komt eraan. Maar die is er ook nu al. Die nu al in de wereld is. De geest van de antichrist waart overal rond. En het mysterie van de wetteloosheid is al werkzaam. En ik wil hier niet te veel over zeggen. Want hier zijn we best wel op ingegaan. Vanuit het tweede hoofdstuk, 1 Johannes hoofdstuk 2. En ik hoop dat u uw Bijbels openhoudt en dat u actief uw verstand gebruikt om dit te begrijpen en te vatten. Maar dat hebben we al gelezen in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 18, waar Johannes ook al waarschuwde. Hetzelfde thema, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Vers 20, maar u hebt de zalving. Weet u nog, in die preek? U hebt de zalving van de Heilige. U weet alles wat er te weten is met betrekking tot de identiteit van Jezus. U weet wie die is. U hebt de zalving. Vers 22 van hoofdstuk 2. Wie is de leugenaar anders dan hij die loogend dat Jezus de Messias is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon loogend. Ieder die de zoon loogend heeft ook de vader niet. Vers 27, weet u het nog? En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. Dat is het werk van de Geest van God, mijn broeder en mijn zuster. Er kan en mag geen misverstand bestaan over de identiteit van de Heer Jezus. U hebt de zalving. U hebt de Geest van God ontvangen. En door die geest kunt u zeggen, Jezus, hij is de Messias. Jezus de Messias is in vlees gekomen. Laat de hele wereld anders zeggen. Laat er een nieuwe onderzoeker zijn, laat er een nieuwe boeken komen. De Geest van God in mij doet mij zeggen, Jezus de Messias is in vlees gekomen. Dat is zijn incarnatie. Ja, het is een beetje een kerstboodschap vanmorgen. Ik kan er niets aan doen. Maar wat een boodschap. Jezus, de God-mens, in vlees gekomen. Dat gekomen, niet geboren, gekomen. De Heer Jezus van voor de grondlegging der wereld in de drie-ene God is gekomen vanuit God en heeft vlees aangedaan. Lieve kinderen, vers 4 van 1 Johannes hoofdstuk 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Al die antichristelijke leringen. Want hij die in u is groter dan hij die in de wereld is. Willen we de Heer niet prijzen en danken vanmorgen dat dat zo is? Nu niet dit alleen maar meenemen in uw intellect. Laat het zakken in uw hart. Geniet ervan. Dank God de Vader. O God. Wat geweldig. Dat u uw geest niet onthouden hebt. Dat u ons uw geest gegeven heeft. Die in ons woont. En die oneindig veel groter, sterker is dan alle geesten en leringen en ideologieën en filosofieën en foute denkbeelden die rondwaarden in de wereld. Wauw, heerlijk toch? Om daarvan te genieten. zij zijn uit de wereld. Al die antichristelijke leringen, ze zijn uit de wereld. Dat is de oorsprong. Daarom spreken zij uit de wereld, met onverbiddelijke logica. Uit de wereld, daarom spreken zij werelds. En de wereld luistert naar hen. Maar wij zijn uit God. Johannes houdt van die bewoording, uit God. Dat is onze oorsprong. De goddelijke natuur is ons deelachtig geworden. Wij zijn uit God geboren. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. En zo herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. En we kunnen hier meer over zeggen, maar we gaan toch verder. En nu dat geweldige thema, de liefde van God. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je een beetje gevoelige voelsprieten hebt en je verdiept je een beetje in de accenten in de evangelische wereld, zowel in Nederland, Europa, maar ook vooral Amerika, en je probeert overal een beetje je voelsprieten uit te voelen als het ware, in de woordverkondiging waar de accenten liggen, dan vind ik het thema van de liefde van God bijna in alle gemeenten terug. Wat mooi is. Maar bijna enkel en alleen de liefde van God. En soms bekruipt je gevoel van, maar waar is Gods heiligheid dan? Gods puurheid, Gods zuiverheid, zijn aversie tegen het doel missen, tegen de zonde. Een boodschap van liefde is makkelijk te brengen aan gelovigen, maar ook aan de wereld. Prachtige boodschap. Maar een boodschap over Gods heiligheid, zijn zuiverheid en zijn eisen voor ons leven is niet zo'n aangename boodschap. En je hoort dus ook heel vaak het accent op God is liefde. En dat lijkt soms het een en al te zijn. En soms word je daar zo wrevelig van, vooral omdat je van Gods woord houdt, je houdt van balans en evenwicht, heb je de neiging om de liefde van God maar een beetje links te laten liggen. En dat is niet goed, mijn broeder en mijn zuster. Er is veel onevenwichtigheid in de prediking met betrekking tot de liefde van God en Gods heiligheid. Maar vanmorgen willen wij toch niet verzaken om ons helemaal onder te dompelen in dit thema, de liefde van God. God is licht, dat is hoofdstuk 1, weet u nog? Helemaal aan het begin. God is licht. God is heilig, zuiver en puur. Nu, God is liefde. Dit is geen sentimentele, goedkope liefde. Dit is een zichzelf wegcijferende, opofferende liefde. Maar we gaan dat ontdekken vanmorgen. Vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben. Zie, daar hebt u dat thema weer. We hebben net het juist beleiden van wie de Heer Jezus is. Dat is een thema, maar ook weer zo vaak al behandeld. Elkaar lief hebben. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. Dat is de oorsprong. Liefde komt uit God. Om mocht de wereld eens weten dat liefde uit God is. En ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Snapt u daar de gedachtenlijn van de geest van God? Laten wij elkaar lief hebben. Logisch, want de liefde is uit God. Dat is de oorsprong. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren. Bent u uit God geboren? Dan hebt u de broeders lief. Dan kent u God. Want wie niet lief heeft, die kent God niet. Want God is liefde. God is liefde. Dat komen wij verschillende keren tegen in de Bijbel. God is. God is zoveel. God is genade. God is goed. God is barmhartig. God is langmoedig. God is goede tieren. Zoveel kenmerken van onze Heere God. Maar God is, komen wij zo'n 4 keer tegen. God is geest. Johannes hoofdstuk 4. God is geest. God is licht. 1 Johannes. God is liefde hier. En God is ook vuur, een verterend vuur. En al die andere kenmerken, die kun je daarin stoppen. Maar God is. Dat woordje is, dat laat de natuur zijn aard zien, zijn essentie. De kern van God. Nou, ik kan wel woorden op woorden stapelen om u dat uit te leggen. Maar Gods diepste wezen, wie hij in de kern is, is liefde. Is dat niet mooi? God is in zijn diepste wezen heilig, zuiver en puur. Maar hij is ook liefde. Is dat niet een geweldige combinatie? Die twee. Hij is liefde. Dat is ook het grote verschil tussen God en Allah. Allah. Daar wordt niet van gezegd Allah is liefde. Kan ook niet. God is liefde. Probeer eens na te denken, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen. God is liefde. Dat is hij. Probeer de wereld weg te denken. We gaan helemaal terug. Geen wereld, geen tijd, geen ruimte, er was niets. En toch was er iets, God. God was toen ook al liefde, want dat definieert hem. Hij is liefde. Wie had hij lief dan? Wie had hij lief? Liefde heeft altijd een object nodig. God is liefde. De zoon. Ik weet, het is een beetje filosofisch. Het is een filosofisch uitstapje even. Maar het geeft mij wel handvatten. God is liefde. En in die triniteit, in de drie-eenheid, is er altijd relatie geweest. Een relatie tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Een relatie van liefde. Daarom is God liefde en Allah niet. Allah heeft geen meervoudigheid. Het is niet een drie-ene God, het is een absolute eenheid. Wie had Allah dan lief? Ja, daarom wordt er ook niet gesproken over Allah is liefde. Vergeef me dit filosofische uitstapje, maar ik krijg daar wel handvatten van, om dit te begrijpen. De dingen die we kunnen verankeren in de drie-eenheid zijn ijzersterke argumenten. Even een heel klein uitstapje. De Bijbel spreekt over hoofdschap. Over gezag en onderdanigheid. Het hoofd van Christus is God. Het hoofd van de man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. Hekelthema. Hoofdschap. Structuren. Maar dat vinden we al terug in de drie-eenheid. We hoeven niet te gaan naar Genesis 1. Is goed hoor. Als u dat beargumenteert aan de scheppingsorde. Absolute gelijkwaardigheid, maar een functioneel verschil. Ga verder terug. Veranker gezagsstructuren in de drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het is niet voor niets in het hele Nieuwe Testament dat die volgorde er is. Altijd God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Absoluut één, gelijkwaardig en toch een verschil. Nou, bijt uw tanden daar maar even op stuk. We gaan weer terug naar de tekst. Als God liefde is en wij zijn uit hem geboren, dan moeten we elkaar lief hebben. Met onverbiddelijke en onvermijdelijke logica vloeit dat voort uit het feit dat wij uit hem geboren zijn. Wij zijn deelgenoot aan de goddelijke natuur. En bovendien lezen we in Romeinen 5 vers 5 dat de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Heilige Geest. Oké, God is liefde. We zijn helemaal teruggegaan. God is liefde. Hoe heeft hij dat gedemonstreerd? Hoe zijn wij bekend geworden met die liefde? Want als dat enkel en alleen in het hart van God was in de eeuwigheid, zouden we er nooit iets van geproefd hebben. Vers 9 tot 11, prachtige versen. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, mijn broeder en mijn zuster. Het is manifest geworden, het is zichtbaar geworden. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Merk op dat woordje, in de wereld gezonden heeft. kunnen daar weer uit deduceren, waar kwam hij vandaan dan? Waar vandaan is hij uitgezonden? Bij God vandaan. In de wereld gezonden. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Wauw. Wat een demonstratie, wat een evangelie, wat een boodschap hebben wij gekregen, mijn broeder en mijn zuster. Wat genieten wij hiervan, dat we het leven hebben gekregen, doordat God zijn enige geboren zoon in deze verloren gaande wereld gezonden heeft. En de geest van God heeft ons onze ogen gericht op de Messias die daar hing aan het kruis. Stierf voor uw zonde, stierf voor mijn zonde. Wat een boodschap hebben wij ook nu nog voor een wereld die in chaos is. En de chaos wordt groter. Dit heb ik het niet alleen over oorlogen. Wat een chaos is er met betrekking tot het huwelijk, de opvatting tussen man en vrouw. Wat een chaos is er over identiteit. Laat er weer orde gebracht worden in die chaos door het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft zijn liefde gedemonstreerd. En hoe heeft hij dat gedemonstreerd? We gaan naar Romeinen hoofdstuk 5. Houdt u uw vinger bij de eerste Johannesbrief, Romeinen hoofdstuk 5, want ik zou zo graag willen weten wat de aard is van die liefde. Het karakter van die liefde. Ik zei het net al, is het een soort sentimentele gevoelsliefde? Of is die liefde dieper, rijker, groter? Laat ons vers 6 maar eens opslaan van Romeinen hoofdstuk 5. Want toen wij, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen, nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Vers 10. Want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Wauw. Wat een liefde. God die neerkeek op deze donkere wereld, verloren in zonde en schuld. Had die wereld lief. Had u lief toen u nog krachteloos was, goddeloos, vijandig en met een geheven vuist naar boven stond. Was u een object van zijn liefde. Wij waren niet zo lieflijk. Wij waren niet makkelijk lief te hebben mensen. Maar deze liefde is een zichzelf wegcijferende, opofferende liefde. Daarom aanbidden wij die macht en kracht van zijn liefde. Maar dan lazen wij in vers 11, geliefde als God ons op die manier lief had. Dat zo gedemonstreerd heeft. Moeten ook wij elkaar lief hebben. Met die liefde. Wat ons gedemonstreerd is door God de Vader. Er zal geen scheuring meer zijn in deze kerk. Nooit. Als dit zo is. Toch? Geen sterke karakters die de boel laten ontploffen. Over minderwaardige zaken. Broeder en zuster, wat een opdracht om elkaar zo lief te hebben. Daar mogen we allemaal mee aan de slag gaan. Vers 12. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. We lezen dat 4 keer, dat de liefde bij ons volmaakt geworden is. Tot volle bloei, volgroeid, volledig is geworden. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, dan blijft die God die niemand gezien heeft in ons. En is zijn liefde in ons tot volle groei en bloei gekomen. En de Geest heeft die liefde uitgestort in uw hart en in mijn hart. liefde en de geest van God wordt heel vaak aan elkaar gekoppeld. Wist u dat? De vrucht van de Heilige Geest is liefde. En er is een opmerkelijk vers in de Bijbel. Ik weet niet of u die ooit tegengekomen bent. Misschien hebt u er zo overheen gelezen. Romeinen hoofdstuk 15 vers 30. Daar lezen wij de geest van liefde. De geest van liefde. De enige keer. De geest van liefde. De geest stort die liefde in ons uit. Als wij elkaar lief hebben, dan mogen we als het ware God aan het werk zien. Die liefde is. Hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons. Doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Daar komt hij weer. Doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Lazen we ook al in vers 24 van het vorige hoofdstuk. We weten dat hij in ons woont en wij in hem, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Die ons doet zeggen, Jezus de Messias, hij is in het vlees gekomen. Die ons hem doet liefhebben. Die ons elkaar doet liefhebben. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Even naar de tijd kijken, want ik ga gewoon door hoor. Even kijken of ik nog op het spoor zit. Wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Daar hebt u het weer. Gezonden heeft. Als zaligmaker van de wereld. Kijk, wat een kerstboodschap. Maar die kerstboodschap, daar genieten wij van in de kersttijd. Maar we genieten daarvan 24/7 als het ware. Dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Van voor de grondlegging de wereld is dat afgesproken in die Godheid. De Zoon gezonden als zaligmaker van de wereld. Dat komen we ook tegen in Openbaring. Het geslachte lam van voor de grondlegging van de wereld. Zaligmaker, redder van de wereld. Al wie belijdt, vers 15, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. Nog een keer, God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Al wie belijdt. Belijden is niet populair, heb ik vaker gezegd hier. Het nauwkeurig belijden, het uitspreken wat onze opvattingen zijn met betrekking tot de Heer Jezus. Maar de Bijbel laat zien dat dat wel belangrijk is. Het belijden, wat wij zeggen. Wij zeggen, hij is de zaligmaker van de wereld. Wij spreken de geest van God na. Hij is de zaligmaker van de wereld. De Vader die de Zoon zond, heeft hem gezonden tot zaligmaker van de wereld. En we belijden volmondig deze morgen dat hij de Zoon van God is. En dan mogen we geloven dat God in ons blijft en wij in God. Want mijn broeder en mijn zuster, vers 16 hier in het hoofdstuk, wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. Twee dingen, gekend en geloofd. Met andere woorden, weet u het? Gekend? Weet u het? Kent u het? En gelooft. Voelt u het? Beleeft u het? Ervaart u het? Het een is objectief, het andere subjectief. Die twee moet je niet uitspelen tegen elkaar. Het is niet een of-of, het is beide. Ik weet dat wij in een tijd leven van gevoel. Dat is in de wereld. Alles wordt bijna beslist op gevoel. De hele verwarring met betrekking tot transseksualiteit heeft daarmee te maken. Met gevoel. Toen ik geboren werd, zagen mijn ouders onmiddellijk, het is een jongen, dat wordt een man. Konden ze dat nou zien? Fysiek, biologisch, lichamelijk, daaraan kun je dat zien. En dat is altijd leidend geweest. Millennia lang. Tot op de dag van vandaag is het fysiek, biologisch, lichamelijke leidend geweest in de identiteit. En als daar verwarring over bestond door de persoon, die voelde zich misschien geen man, alhoewel hij dat biologisch is, maar hij voelde zich anders, dan was tot op voor kort de hele therapie erop gericht om dat gevoel in lijn te krijgen met het lichamelijke, biologische therapie. Het was een stoornis. Maar omdat we in de 20e eeuw met de opkomst van psychologie, psychiatrie, zo het accent leggen op het gevoel, is nu gevoel leidend. En niet het lichamelijk biologische. Nu is ik voel mij een vrouw. Maar weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we het fysiek biologisch in lijn brengen met jouw gevoel. Dat is de omgekeerde wereld. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Vergeef me de kleine uitstapje. Maar dat is gevoel. En dat zijpelt de kerken binnen. Alles wordt bijna beslist en bepaald op gevoel. Maar het is deze volgorde in alles, denk ik. Gekend en geloofd. De boodschap van het evangelie begint niet met een gevoel. Begint met informatie. Een boodschap. Iets kennen. Iets weten. Iets begrijpen. En het dan omhelzen. Het geloven. Het beleven. Het ervaren. En Johannes zegt, wij hebben die liefde, we hebben ervan gehoord, we hebben het begrepen en we hebben het geloofd. We hebben ons totaal eraan overgegeven. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, tot volle groei en bloei, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel, want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Het is altijd heel gezond om na te denken over het feit dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen allemaal daar eenmaal verschijnen. Daar is geen misverstand over in de theologie en in het verschil van kerken. Wij allen moeten geopenbaard worden, verschijnen voor de Heere Jezus. En Johannes zegt, wil je met vrijmoedigheid daar gaan? Wil je met vrijmoedigheid uitzien naar die dag? Dat kan je doen als de liefde tot volle groei, bloei, tot volle wasdom is gekomen in jouw leven. In het volle besef dat zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Als dat zo is, mijn broeder en mijn zuster, dat we dat kunnen zeggen, zoals hij is, zo was ik ook in deze wereld. Als dat zo is, vrijmoedigheid. Als dat niet zo is, dan helpt het over naar vrees. Maar Johannes zegt, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Ik hoop dat u dat kunt pakken. Als wij zo lief hebben, God de naaste. Zo lief hebben, zoals God de Vader ons lief had. Zoals de Heer Jezus ons lief had. Dus op die manier liefde betuigen. Dan is dat tot volle groei gekomen. En is daar totaal geen vrees. Want Heere God, zoals hij uw zoon was, zo was ik ook in de wereld. Maar als u denkt aan de rechterstoel van Christus, en dat is niet zo, uw leven is niet zoals hij geleefd heeft, en onze levens, dat is toch de bedoeling, mijn broeder en zuster, die wordt gemodelleerd naar het leven van Jezus Christus. Dat is het doel van de Geest van God, om ons steeds meer en meer op hem te doen lijken. Als dat niet zo is, dan is daar een beetje vrees. Nou, onderzoek u zelf maar. Ik probeer voor mijzelf dat experiment uit. Als ik nu voor hem verschijn, is dat vrijmoedigheid? Of is dat een beetje vrees? Dat ik denk van, liever nog niet. Als er vrees is, neem dan deze opdracht ter harte. Vraag de Geest van God om die liefde die al uitgestort is in uw hart, tot volle groei en bloei mag komen naar uw medemens, naar uw broeder en zuster. Vers 19, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Heel belangrijk in de theologie, heel belangrijk. We hebben hem lief. Het initiatief lag bij hem. Wij waren krachteloos, goddeloos. Hij had ons lief, heeft dat bewezen en nu hebben wij hem lief. Tot slot, als iemand zou zeggen ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij dan God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En hiermee eindigt dit hoofdstuk. En ik ben er mij van bewust, we zijn er doorheen gejakkerd. En toch geloof en vertrouw ik, dat u dit gezegend heeft. Het heeft mij gezegend. Het maakt niet uit of ik één vers bestudeer voor mezelf, of ik jakker ergens doorheen. Ik word altijd gezegend door dat woord. En u ook vanmorgen. Ik hoop dat er iets was wat de Geest van God gebruikt in uw hart, in uw denken, om mee aan de slag te gaan. Dit is niet een oefening, oh ja, we hebben nu even de preek en nog een paar liedjes, dan gaan we koffie drinken, gaan we naar huis. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling van zo'n ochtend is om in de tegenwoordigheid van God te komen, om de prioriteiten weer juist te krijgen en om te zeggen, ja God, we zijn afgeweken. Het is goed dat we hier waren om ons bewust te worden van uw liefde en de opdracht die we hebben. En dat we langzaam veranderd mogen worden door de Geest van God overeenkomstig het beeld van zijn Zoon. Wonderlijk, de liefde van God. Amen.